De afgelopen weken heb ik het eigenlijk een beetje in het kader van het kerstfeest gehad over de Vredekoning. Kijk. En over de wijze raadgever. Zoals Jezus, of zoals Jesaja dat in Jesaja 9 heeft genoemd. En het zijn eigenlijk hele mooie typeringen van Jezus. Heel mooi hoe Jesaja eigenlijk Jezus namen geeft, doorgegeven door God, eigenlijk om aan te duiden wie Jezus is. En we hebben ook met elkaar stilgestaan bij wat dan die vrede voor ons nu nog betekent en ook die wijsheid. Want het speelt ook, we hebben daar natuurlijk ook in deze tijd, is dat iets waar wij, ja, wat wij zelf ook mogen ervaren en wat ook in ons eigen leven tevoorschijn mag komen. Ik vind het eigenlijk erenamen van Jezus. Je zal maar zo genoemd worden, Vredekoning of wijze raadgever. Maar Jesaja die heeft nog veel meer geprofeteerd over Jezus. Geprofeteerd over zijn taken, geprofeteerd over het lijden. Maar eigenlijk ook over zijn persoonlijkheid. En ik denk, ik heb me daar toch wel eens over na zitten denken. Jezus heeft uiteindelijk, door wat hij heeft kunnen lezen of meegekregen vanuit datgene wat er in Jesaja staat, heeft hij eigenlijk een beschrijving van zichzelf gekregen. Want het is over hem geprofeteerd. En eigenlijk heeft, waar wij vaak in de Bijbel zoeken naar houvast, hè, van hoe zitten de dingen nou, was dat voor Jezus houvast van, oh, dit gaat dus over mij. En tegenwoordig is dat heel makkelijk. Als ik een tekst hier laat zien, dan zoals deze, die heb ik gewoon van het internet afgehaald. Dat is makkelijk. Ik hoef alleen maar Ctrl-C, dat is kopiëren, en Ctrl-V, dat is het plakken. Dat is het enige wat ik hoef te doen. En dan heb ik zo weer een hele tekst staan. Dat is makkelijk. En als ik een bepaalde tekst zoek, dan bij Bijbel.com, dan stop ik gewoon het onderwerp erin. Dan gaat hij zoeken en dan komt hij met allemaal teksten die mogelijkerwijs verband hebben met datgene wat je aan het zoeken bent. Vaak ook niet. Vaak denk ik ook van, hoe komt hij nou bij deze tekst? Snap ik helemaal niks van. Maar goed, het zoeken is daarmee wel heel makkelijk geworden. En als je dat niet voldoende vindt, kan je Google gebruiken. En Google schijnt de Bijbel ook best wel aardig te kennen, want die komt ook met allerlei voorbeelden. Soms met complete preken waar een onderwerp behandeld wordt. Eigenlijk is het zoeken voor ons heel makkelijk geworden. Vroeger, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden, als ik een preek moest voorbereiden, dan had je de concordantie erbij. Dus dat was een boek met alle woorden uit de Bijbel. Maar dan moest je wel het precieze woord weten wat dan gebruikt was. Want als je dat woord niet wist, dan kon je die tekst ook niet terugvinden. Dus het is al een stuk makkelijker geworden, vergeleken bij toen de tijd. Maar in de tijd van Jezus was het nog heel anders, want dit was de Bijbel. En die boekrol, die werd bewaard in de synagoge. En ik denk dat die misschien toegankelijk was voor de schriftgeleerden, maar voor het gewone volk was de boekrol helemaal niet toegankelijk. En waarschijnlijk konden ze hem niet eens lezen. En eens een boekrol was natuurlijk haast onbetaalbaar, want die was met de hand was die overgeschreven. Dus het is denk ik in de tijd van Jezus heel anders geweest om kennis op te doen vanuit de Bijbel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je was voor je kennis helemaal afhankelijk van wat de schriftgeleerden jou vertelden uit de Bijbel. En als ze de hele Bijbel voorlazen, nou ja, dan kon je het in ieder geval meekrijgen. Maar als ze dat niet deden, maar alleen maar bepaalde delen eruit haalden, ja, dan had je toch niet meer dan dat. Eigenlijk is dat, ik heb me er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar de situatie is toen de tijd toch heel anders geweest. Wij hebben eigenlijk zo gemakkelijk toegang tot de Bijbel en tot allerlei uitleggingen daarover. Het voordeel daarvan is dat ik, als spreker niet verantwoordelijk bent voor wat jullie geloven. Want jullie kunnen het zelf ook allemaal opzoeken. Jij kan zelf je gedachten bepalen ten opzichte van wat je wil geloven. Want je kan zelf ook Google gebruiken, je kan zelf de Bijbel lezen, je mag je eigen mening vormen. En ik denk ook dat dat goed is, want dat betekent dat jullie niet allemaal mijn mening hoeven te hebben. En dat ik er dus ook niet voor verantwoordelijk ben van wat je allemaal denkt. Je kan het allemaal zelf onderzoeken en eigenlijk wil ik je ook oproepen om het zelf te onderzoeken, want dat is het beste. Alles wat je zelf hebt onderzocht en waar je zelf achter bent gekomen, dat kan je het beste onthouden. Alles wat ik vertel, ik denk dat als ik over 3 weken vraag van waar ging het over, dan is dat nog niet zo makkelijk om dat weer terug te halen. Vind ik zelf, over mijn eigen preken soms. Oké, maar die bewaar ik allemaal. Er is een hoofdstuk in Jesaja en daar spreekt God over Jezus en dat vind ik een heel mooi hoofdstuk. Want eigenlijk is dat een profetie van Jesaja niet zozeer over de geboorte van Jezus en ook niet zozeer over zo'n titel die we net zagen, maar veel meer over wie Jezus is. En ik vind dat in die profetie de liefde van God, uitgesproken door Jesaja, maar de liefde van God voor zijn zoon zo mooi duidelijk wordt. Dat is dat is nog veel meer dan in Jesaja 9. Dat is in Jesaja 42. Ik zal eerst het hele stuk voorlezen en dan wil ik er eigenlijk zo'n beetje bij stilstaan. De Heer zegt, kijk, hier is mijn dienaar. Ik help hem, want ik heb hem uitgekozen. Ik geniet van hem. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken mijn rechtvaardigheid laten zien. Hij zal niet schreeuwen en roepen. Hij zal op straat niet te horen zijn. Een geknakte rietstengel breekt hij niet af en een walmende olielamp blaast hij niet uit. Hij is rechtvaardig en houdt zich aan de waarheid. Hij zal niet tegengehouden worden totdat hij ervoor heeft gezorgd dat op aarde het recht heerst. En de landen langs de kust zullen graag van hem willen leren hoe ze moeten leven. De Heer God zegt, ik maakte de hemel en zette hem als een tent over de aarde heen. Ik maakte de aarde met alles wat erop groeit. Ik gaf de volken het leven. Ik gaf een geest aan de mensen die op de aarde wonen. Ik, de Heer, heb jou geroepen om rechtvaardig te zijn. Ik zal je bij de hand nemen, je beschermen en door jou een verbond sluiten met mijn volk. Jij zal een licht zijn voor de volken. Je zal blinde ogen openmaken. Je zal gevangenen uit de gevangenis halen. Je zal de mensen die in het donker gevangen zitten weer in het licht brengen. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik zal niet toestaan dat ik jullie aanbidding moet delen met andere goden, met houten godenbeelden. Oh, sorry. Je hebt gelijk. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik zal niet toestaan dat ik jullie aanbidding moet delen met andere goden, met houten godenbeelden. Wat ik vroeger al heb gezegd, is werkelijkheid geworden. En nu vertel ik jullie nieuwe dingen. Nog voordat ze beginnen te gebeuren, vertel ik jullie erover. Om met deze laatste te beginnen. God maakt zich bekend als de Heer. Dan vraag je af, is dat nou eigenlijk nodig? God hoeft zich toch helemaal niet bekend te maken? We weten toch wie hij is? En ik denk dat het belangrijk is dat je moet voorstellen dat Jesaja degene is die deze woorden heeft uitgesproken. Een mens, Jesaja. En in het verleden was het bij ons ook wel gebruikelijk dat als er een profetie werd uitgesproken, dan werd erbij gezegd, zo spreekt de Heer. Eigenlijk laat je daarmee dus zien van, ik wil graag datgene uitspreken wat de Heer mij heeft ingegeven om dat over te brengen. Dus je laat zien, ik breng nu een boodschap van God over. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, want Jesaja staat vol met profetieën, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hier nog met meer nadruk wordt aangegeven van, dit is een boodschap die God zelf heeft doorgegeven. Dit is wat God zelf zegt, wat hij vindt. En het begint Met de oproep om je aanbidding niet te delen met andere goden. Dus alleen God te aanbidden. En dan geen houten beelden of zoiets. En dat klinkt voor ons eigenlijk best wel logisch. Hè? Wij weten, wij willen geen andere goden aanbidden. Dat is voor ons duidelijk. Maar het betekent natuurlijk veel meer als het neerknielen voor een houten beeld. Eigenlijk gaat het erover, wat is nou het belangrijkste in je leven? Voor wat ben je bereid om alles opzij te zetten? Het eerste wat in mij opkomt, wat zou nou hetgene zijn waarvoor ik alles opzij zet? Dat is toch je familie, je echtgenoot, je kinderen, als die bellen. En er is iets aan de hand, moet je even goed checken of je niet beetgenomen wordt tegenwoordig. Maar goed, als je weet van nou, er is echt iets aan de hand. Ja, dan wil je toch helpen, dan ga je daar toch op af. Dat is het belangrijkste in je leven. Maar hoe is het dan met de plaats die God inneemt in je leven? Heb ik God dan vooral nodig als ik in de problemen zit en dan verder niet? Of neemt hij altijd de belangrijkste plaats in? Niet omdat het moet, maar omdat ik het zelf wil. Want daar gaat het om. Hè? Het gaat er niet om dat je God op de eerste plaats zet omdat het in de Bijbel staat dat je dat moet doen. Of omdat ik dat hier loop te zeggen. Nee, het gaat erom dat je dat doet omdat je het zelf wil. Omdat je het zelf ook echt het belangrijkste vindt. Er is in deze wereld heel veel afleiding. Ik ben niet opgegroeid met een mobiele telefoon. Maar goed, op een gegeven moment, ja. En de meeste van jullie zijn daar niet mee opgegroeid. Maar we hebben hem allemaal wel. De enige die ik ken die geen mobiele telefoon heeft, tenminste geen smartphone heeft, dat was onze aannemer. Die heeft nog gewoon een oude Nokia. Maar ik kan hem ook geen foto toesturen. Dat is wel lastig soms. Maar als ik nou bekijk hoeveel tijd dat neemt. Heb je enig idee trouwens wat de gemiddelde schermtijd van de Nederlander is? Schermtijd, dat is tijd die je gebruikt voor de tv zit of die je gebruikt voor je mobiele telefoon. 5 uur? 8 uur. Nou, de gemiddelde schermtijd, Google hè, ik weet het niet zeker, maar van de Nederlander, maar dat is dus echt de gemiddelde Nederlander, is 5,5 uur per dag. Waarvan 2 uur en 20 minuten op de smartphone. Voor de jongeren is het iets anders, want die zitten gewoon 5 uur op hun smartphone. Nou, ik zat zo eens even voor mezelf te denken. Nou, als je nou een gewone werkdag hebt en je houdt je netjes aan de regeltjes om 8 uur te slapen. En misschien wil je nog wat eten en misschien werk je ook nog 8 uur. Nou, dan is de rest ongeveer besteed aan de mobiele telefoon. Dat is toch wat eigenlijk, hè? Precies. Ja, ik zit ook achter een computer, achter laptop. Nou ja, goed, als dat je werk is, hè, dan vind ik dat nog wat anders. Dat telt daar niet in mee, hè? Het is puur de tijd die je voor de televisie doorbrengt en dergelijke. Ja. De scherm. Ja, nou ja. Een laptop is natuurlijk ook schermtijd, maar goed. Dan kan je je toch wel afvragen van, en hoeveel tijd blijft er nog over voor God eigenlijk? Misschien dat je achter je scherm de hele tijd bezig bent met Bijbelstudie kan, hè? Nou, laten we het daar maar ophouden dan. Nou ja, dat gaat over de afgoden. Maar laat ik maar even teruggaan naar het eigenlijke onderwerp. In Jesaja 6... kun je iets lezen over hoe Jesaja geroepen werd. Vond ik eigenlijk ook wel heel interessant. Jesaja kreeg een visioen, dus of een droom, en daarin zag hij God op de troon zitten. En hij schrok ervan, want als je God zelf ziet, dan wordt je ook bewust van dat je eigenlijk niet bij God kan komen, omdat je gezondigd hebt. Dus hij had daar moeite mee. Dat zei hij, sprak hij uit. En God stuurde een engel en die raakte met een kooltje de lippen van Jesaja aan. En daarmee werden zijn zonden vergeven. Dat zei die engel ook. Heel bijzonder eigenlijk, hè? En Jesaja die hoort de stem van God. En God die zei. Oh, hier hebben we de telefoon. Wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En Jesaja die zei direct. Hier ben ik, zend mij. Er staan heel wat verhalen in de Bijbel over mensen die geroepen worden. Denk maar aan Mozes, aan Gideon, aan Paulus. En dat zijn toch best wel grote mensen uit de Bijbel. Maar ze hebben geen van allen zo gereageerd zoals Jesaja. Die direct zegt van, hier ben ik, zend mij. Het werd niet eens aan hem gevraagd of hij het wilde doen. Er werd alleen maar gezegd van, we hebben een vacature. En hij zegt van, hier ben ik, zend mij. Prachtig. Ja. Ik kan me voorstellen dat Jesaja buitengewoon onder de indruk was van dat gezicht wat hij gezien heeft. Ik ben op zoek gegaan naar een plaatje ervan. En toen dacht ik van, nee, dat ga ik niet laten zien, want je kan dat niet laten zien. Je kan niet laten zien, je kan niet op de een of andere manier een beeldenis maken van wat Jesaja daar gezien heeft. En God maakt dan vervolgens door Jesaja bekend wie Jezus zal zijn. Dat hebben we net gelezen, hè? Kijk, hier is mijn dienaar. Ik help hem, want ik heb hem uitgekozen. Jesaja die heeft beseft van, ja, eigenlijk ben ik uitgekozen, want God heeft mij dit gezicht laten zien. Hij heeft mij uitgekozen om zijn dienaar te zijn. Hij heeft niet kunnen voorzien dat God uiteindelijk geen dienaar heeft uitgekozen, maar hem er zelf voor heeft gezorgd. Want God is de vader van Jezus. Dus wat hij heeft uitgekozen, dat was Maria, eigenlijk als een draagmoeder, zal ik maar zeggen. Dat heeft God uitgekozen, maar God hoefde niet een mens uit te kiezen. God is nog een stap verder gegaan. Jesaja kon niet voorzien dat God uiteindelijk zijn eigen zoon zou sturen naar de aarde. En als je dat realiseert, hè, God heeft heel veel mensen uitgekozen om hem te helpen, maar in dit geval koos hij zijn eigen zoon uit. En dat betekent dat God eigenlijk heel ver is gegaan in zijn verlangen om de mens te redden, om ons te redden. Veel verder nog dan het kiezen van iemand, nee, hij heeft zijn eigen zoon beschikbaar gesteld. En dan kan je je ook voorstellen waarom de duivel er zoveel aan gelegen was om juist Jezus in handen te krijgen. Want het ging niet om zomaar een mens of om zelfs een uitverkoren mens. Nee, het ging om de Zoon van God. En God die zegt, ik help hem, want ik heb hem uitgekozen. En het gaat nog verder, want hij zegt er nog iets achter. Ik geniet van hem. Ik vind deze vertaling toch eigenlijk wel heel mooi. Er staat in de oude vertaling staat, ik heb een welbehaag in hem. En dat spreekt mij niet zo aan. Dit spreekt mij veel meer aan. Ik geniet van hem. Het is toch prachtig. Er staat dat God Jezus heeft geholpen. Ik help hem. En vandaar ook dat Jezus zei, ik kan niets doen zonder mijn vader. Ik heb altijd de hulp van mijn vader nodig bij alles wat ik doe. En dan zegt God, ik geniet van hem. En dat zegt zoveel meer. Want dat betekent dat iedere genezing die Jezus deed, ieder woord wat Jezus sprak, de vader die zat daarboven te genieten. Want hij zag wat er gebeurde en hij zag wat het uitwerkte in de wereld. Prachtig. En hij zegt, in jou vind ik vreugde. En voor mij maakt dat eigenlijk veel duidelijker dan die oudere termen die we gewend waren over dat welbehagen. Dan gaat het verder. Hij zal de volken mijn rechtvaardigheid laten zien. Hij zal niet schreeuwen en roepen. Hij zal op straat niet te horen zijn. Een geknakte rietstengel breekt hij niet af. Een walmende olielamp blaast hij niet uit. Hij is rechtvaardig en houdt zich aan de waarheid. Jezus heeft dus de rechtvaardigheid van God laten zien. Maar wat is dat eigenlijk, de rechtvaardigheid van God? Ons rechtvaardigheidsgevoel, tenminste, nou, laat ik even voor mezelf spreken. Mijn rechtvaardigheidsgevoel, dat gaat in, het goede moet worden beloond, het goede wat mensen doen, dat mag je belonen. En het kwade, dat moet je bestraffen, toch? Dat is toch je rechtvaardigheidsgevoel. Als iemand, iemand kwaad heeft gedaan, dan hoop je dat de politie die persoon oppakt en dat hij de gevangenis in verdwijnt. Dus hij moet gestraft worden. Dus wij brengen de rechtvaardigheid van God eigenlijk heel vaak in verband met het belonen van het goede en het bestraffen van het kwade, toch? Dat is ons rechtvaardigheidsgevoel ook. Maar ja, wat ik lees is toch eigenlijk iets anders. De rechtvaardigheid van God bestaat erin dat Jezus niet zal schreeuwen en roepen. En dat hij de geknakte rietstengel niet afbreekt en de walmende olielamp niet uitblaast. En dat gaat natuurlijk niet hier over de letterlijke betekenis dat Jezus rondging om allerlei takken door te breken. Nee, het gaat natuurlijk over dat de rechtvaardigheid van God zich richt op de kwetsbare of op de gekwetste of op de gevangene of op de treurende. Dat is waar die rechtvaardigheid van God zich op richt. Wij hebben een bepaald gevoel voor wat wij rechtvaardig vinden. We hebben een mening over of de rechters in Nederland wel streng genoeg straffen. Maar het kan best zijn dat mijn mening daarover heel anders is dan die van jou. Misschien vind jij wel dat er te zwaar gestraft wordt, of vind ik het dat er te zwaar gestraft wordt. Dus wat is nou eigenlijk ons gevoel voor rechtvaardigheid? Dat is voor iedereen dus eigenlijk verschillend als je zo kijkt. Maar bij God horen rechtvaardigheid en genade eigenlijk onlosmakelijk bij elkaar. Het feit dat God zijn zoon stuurt om de mens te redden, dat is de rechtvaardigheid van God. Jezus heeft dan ook niet als taak gekregen om mensen te straffen. Nee, hij heeft als taak gekregen om mensen genade aan te bieden. En er ook nog voor te zorgen dat ze het ook echt kunnen krijgen. Het zijn geen loze woorden, hij gaat het ook echt regelen. Hij vergeeft de zonde van mensen, maar hij verlangt er niks voor terug. Als God spreekt over mijn rechtvaardigheid, dan gaat het dus daarover. Dan gaat het over het aanbieden van genade aan de mens die in de moeite leeft. Het hele leven van Jezus op aarde, alles wat je daarover leest, dat gaat dus over het tevoorschijn brengen van de rechtvaardigheid van God. En dat leidde wel tot botsingen. Dat leidde tot botsingen met mensen die beweerden dat zij God vertegenwoordigden. Maar ondertussen geen oog hadden voor de mensen die gekwetst hadden, waren. De mensen die ziek waren. Want wat werd er juist gezegd over mensen die ziek waren en die gekwetst waren? Ja, dat is een straf van God. Dus in plaats van dat ze de genade van God bij die mensen brachten, deden ze er nog een schepje bovenop. Dus liet Jezus ook aan de fariseeën zien wat de rechtvaardigheid van God eigenlijk inhield. En dat botste dus behoorlijk. Zie je ook hoe belangrijk het is dat Gods rechtvaardigheid bekend is gemaakt en openbaar is gemaakt door Jezus? Dat is toch heel belangrijk. En dan gaat het verder. Onderaan. Hij zal niet tegengehouden worden totdat hij ervoor heeft gezorgd dat op aarde het recht heerst. Dat is ook wel weer een bijzondere eigenlijk. God zelf spreekt hier uit dat Jezus niet tegengehouden zal worden totdat hij zijn taak heeft vervuld. Want toen Jezus zijn taak had vervuld, kwam het recht terug op aarde. Ik denk dat deze tekst voor Jezus een enorme zekerheid is geweest toen hij wandelde op aarde. Hij wist, de fariseeën willen mij gevangen zetten, ze willen me doden, maar het zal niet gebeuren totdat ik mijn taak heb uitgevoerd. Hé, wat gebeurt er? Het zal niet gebeuren totdat ik mijn taak heb uitgevoerd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Jezus door de kracht van God, dat God voor hem zorgde, dat hij altijd de regie heeft gehouden over wat er gebeurde. Dus zelfs toen hij gevangen genomen werd, zelfs toen hij aan het kruis ging, had Jezus nog steeds de regie over wat er gebeurde. Hij was niet een willoos lam, nee, het was zijn wil wat er gebeurde. Hij wilde dat. Hij had met God erover gesproken, hij zei, ik vind het verschrikkelijk moeilijk, maar als u wil dat ik dat ga doen, dan ga ik dat doen. Hij heeft de hele tijd, tot aan de opstanding toe, heeft hij de regie gehad over wat er gebeurde. En eigenlijk is dat een prachtige zekerheid, want wij denken vaak dat Jezus daar zo willoos dat allemaal onderging, maar dat was niet zo. Het was precies, er gebeurde precies wat hij wilde. Hoeveel pijn en moeite het hem ook heeft gekost. Jezus heeft het recht teruggebracht op aarde, omdat hij de dood en de duivel heeft overwonnen. Daarmee is het recht teruggebracht. En is er weer de mogelijkheid voor de mens om te kiezen. We hebben de mogelijkheid weer om te kiezen. En dan spreekt God uit over zichzelf, hoe hij zelf aan het hoofd staat van de schepping. De Heer God zegt, ik maakte de hemel en zette hem als een tent over de aarde heen. Vond ik trouwens ook een hele mooie uit. Prachtig, zonder scheerlijn. Ik maakte de aarde met alles wat erop groeit. Ik gaf de volken het leven. Ik gaf een geest aan de mensen die op de aarde wonen. Ik zie het eigenlijk voor me. Hè? Eigenlijk zegt God hier, ik bescherm de aarde, want de hemel waar ik ben, is om de aarde heen. En dan gaat Jesaja, of eigenlijk God door de mond van Jesaja, gaat eigenlijk verder over de taak van Jezus. En echt bij monden van God zelf, hè? Hier spreekt God zelf. Ik, de Heer, heb jou geroepen om rechtvaardig te zijn. Ik zal je bij de hand nemen, je beschermen en door jou een verbond sluiten met mijn volk. Jij zal een licht zijn voor de volken. Je zal blinde ogen openmaken. Je zal gevangenen uit de gevangenis halen. Je zal de mensen die in het donker gevangen zitten weer in het licht brengen. Dat is toch een prachtige beschrijving van wat Jezus heeft gedaan. God zelf heeft Jezus bij de hand genomen en hem eigenlijk door dat leven die 33 jaar heen geleid. Hij heeft Jezus laten zien hoe hij het wezen van God, het karakter van de Vader bekend kon maken in de wereld. En Jezus werd de stichter van het nieuwe verbond. Door jou een verbond sluiten met mijn volk. En mijn volk is meer dan Israël, het is het volk van God over de hele aarde. Wij mogen ook deel hebben aan dat nieuwe verbond. Het is de reden waarom wij nu zelfstandig toegang hebben tot God. Gewoon naar God toe kunnen gaan, met hem kunnen spreken. Eigenlijk al een plek hebben bij God in de hemel. En hij heeft de geestelijke ogen van mensen geopend. Want we weten nu veel meer van de wereld. Die blinde ogen van de mensen. Dat ging natuurlijk over mensen die blind waren en niks konden zien. Maar het ging nog veel meer over de mensen die geestelijk blind waren. Een nu zicht hebben gekregen op wie God is. Zicht hebben gekregen op de geestelijke wereld. Ook wij mogen mensen die in duisternis zitten, net zoals Jezus dat deed, bekendmaken met het licht van Jezus. Ook wij mogen bekendmaken dat Jezus echt van mensen houdt. Dat God echt van mensen houdt. Zoveel dat hij bereid was om zijn zoon daarvoor te geven, zodat wij bevrijd konden worden. Eigenlijk lees ik hieruit dat God trots was op Jezus, op zijn zoon. Hij genoot van het optreden van Jezus in de wereld. En dan pas besef je ook wat het voor God betekend heeft om Jezus over te geven. Eigenlijk over te geven aan zijn grootste vijand. In de zekerheid dat Jezus dat zou winnen, zou overwinnen. Uiteindelijk heeft God laten zien dat een mens zoals wij, in staat was om weerstand te bieden aan de duivel. Sterker nog, om de duivel volledig te overwinnen. Dus waar na Adam eigenlijk leek alsof een mens niet bestand was tegen de verleidingen van de duivel, heeft Jezus laten zien, er zijn mensen die wel degelijk bestand zijn tegen die verleidingen van de duivel. Die uitspraken van Jesaja over Jezus, ik denk dat die heel stevig in de rugzak van Jezus zaten. Bij rugzak denken we vaak aan iets negatiefs, maar er kunnen ook hele positieve dingen in je rugzak zitten. Jezus had dat altijd bij zich, hij wist dat. Hij wist hoe God over hem dacht. Hij wist dat God had beloofd dat hij voor hem zou zorgen en hem aan de hand zou nemen. Zo mogen ook wij omgaan met de beloftes van God over ons leven. Dus het is toch misschien handig om er toch een klein rugzakje mee te nemen. En of het nou een uitspraak is die in de Bijbel staat, of dat het een uitspraak is die door een profetie over je leven is uitgesproken, dat mag een deel zijn van je leven. En weet je, als je daardoor eigenlijk steeds meer van dat wezen van God openbaar brengt in de wereld, ieder gesprek wat je hebt met een ander, iedere keer als je tegen wat misschien normaal is voor mensen op een vriendelijke manier omgaat met de mensen die misschien niet vriendelijk zijn tegen jou, dan mag je weten dat God daarvan geniet. Hij ziet dat en hij is er blij mee. Hij denkt van, kijk toch eens hoe mijn wezen nu zichtbaar wordt in de wereld. Dat is toch een prachtige gedachte. Dat is iets wat wij in het nieuwe jaar mogen vasthouden. Amen. Ja, Heer, ik wil u danken dat u ook door Jesaja heen zo duidelijk heeft laten zien hoe u omgaat met Jezus, maar ook hoe u omgaat met ons als mensen. Dat u zo duidelijk heeft laten zien wat u over heeft voor ons als mensen. En het is prachtig, Heer, om dat op ons te laten inwerken. En het is eigenlijk zo mooi dat ook wij met de dingen die wij doen of die we zeggen, u kunnen laten genieten van wat we in uw naam aan het doen zijn. En Heer, ik dank u dat we ons dat meer en meer bewust mogen zijn, Heer. Want daardoor wordt onze relatie met u alleen maar hechter. En daar wil ik u ook mee zegenen. In Jezus' naam. Amen.